Stelt dat ik over openbaring zou spreken, hoofdstuk 2, doet je het? Ja. De betere inspreken, dankjewel. En daar zijn de liederen ook al heel mooi op uitgezocht. Het is heel mooi om die zo mee te lezen. Maar ik wil eigenlijk beginnen met, we moeten er straks eerder uit, hè? Normale tijd, want Sinterklaas die komt. Eén groot toneelspel, of niet, Sinterklaas? Ja? Geloven wij daar nog in? Tuurlijk. Nou, ik ben in Turkije geweest. En de provincie waar Sint-Nicolaas bisschop was. En begraven is, of in een kist gelegd. Ik heb in de kist mogen kijken, want de kist is leeg. Daar begint het al mee. Er liggen geen botten meer in. De Romeinen hebben de botten meegenomen naar Bari. En in Bari liggen ze uitgestald. En wij geloven dat Sinterklaas uit Spanje komt. Dus dat klopt toch niet? Dat klopt toch niet? Geloof je er niet in? Ik heb wel hoor, maar dan krijg je een cadeautje. Oké, tot daar. In Griekenland ben ik geweest. En dat sluit ook aan straks bij de brief over Smyrna. Als je in de Griekse kerk komt, dan staat er iets voor het podium, staat er een heel groot schot. Dat heet de iconostase. En er zijn verschillende dingen opgeschilderd, maar er zit links een deur en rechts een deur. En om nou het uit te beelden waar de dienstdoende geestelijke over zou spreken, werd er een kort toneelstukje opgevoerd. En dat gebeurde hier in Smyrna ook. Er werden ook toneelstukken opgevoerd. Dus aan de ene kant ging men erin. En men kwam er weer op een andere manier aan de andere kant uit. Of een andere persoon. Maar in ieder geval, het werd met een act toneelstukje werd het duidelijk gemaakt. Dat is hier in Smyrna is dat ook. Maar we gaan eerst even lezen. Heeft u een Bijbel bij u? Of een glazen plaatje waar u het op kunt zien? Ja? Glazen plaatje zeg ik altijd. De een die heeft een iPod en de ander heeft een telefoon bij zich. Maar het werkt wel. De tweede brief aan Smyrna, hoofdstuk 2 van Openbaring, vers 8 tot en met 11. Dus het kan nooit geen lange preek worden, het zijn maar 4 versen. Ja Ruud, het is niet anders. Maar dan staat, en schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste, die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken. Ik ken uw verdrukking en ik ken uw armoede. U bent echter rijk en ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn. Zij zijn namelijk een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. De eerste dood is de lichamelijke dood en de tweede dood is de geestelijke dood. Dus dat we eigenlijk nooit meer bij God zullen zijn of kunnen komen. Smyrna is een havenstad, noordelijk van Efeze, aan de westkust van Turkije, waren twee hele rijke steden. Het werd het Klein-Azië genoemd. Ze waren schatrijk daar, havensteden, veel handel en noem maar op. Maar wat gebeurt er ook? Ook daar was de scheiding, arm en rijk, ook daar was die. Die is altijd al geweest en die is was daar dus ook. Arm en rijk. Polycarpus is daar bisschop geweest in die protestantse kerk vanaf 68 tot 115. En 115 is hij gestorven, maar in die tijd moet ongeveer dit gespeeld hebben van Smyrna, waar hier die brief aan geschreven wordt. Schrijf aan de engel van de gemeente Smyrna. Een engel, hebben we net in de vorige gezien, die bracht het licht. De engel die het licht bracht om de gemeente te leiden. Maar dan staat daar, dit zegt de eerste en de laatste, die dood is geweest en weer levend geworden. En als je dat dan leest, dan zeg je, ja, waarvoor staat dat daar nu? Nu was het de gewoonte dat daar voor een, ook een toneelspel opgevoerd werd voor Dionysius. Dat waren toen waren er ook al heiligen. En dat toneelspel dat ging dus, die man die werd, die stierf, die kreeg een kroon op, die stierf, en even later stond hij weer op. Dat toneelspel werd daar vaak opgevoerd. Vandaar dat hier dus Jezus zegt, want dit is de brief die Jezus dus doorgeeft, dit zegt de eerste en de laatste. Jezus is er altijd geweest, en de liederen sloten er ook straks op aan, hij is hier, Jezus leeft. Wij mogen een levende Heer dienen. Maar daar was het een toneelspel. En dan kregen ze ook nog een kroon op of een diadeem. Die ging ook mee het graf in. En dan mocht hij later dus in het toneelspel mocht hij opstaan om te laten zien dat hij weer levend was en een godheid zou zijn. Nou, wij weten dat er maar één is. Maar vandaar dat hier Jezus hier aan refereert. Dit zegt de eerste en de laatste. Hij was er al. En er zal er straks ook nog zijn. Hij is er ook nu voor ons. De laatste, de Heer Jezus. Want hij leeft en is bij ons hier. Die dood is geweest en weer levend is geworden. De levende Heer die wij mogen dienen is hier bij ons. En niet in een toneelspel, maar hij leeft in ons hart. Wij hebben hem bij ons. Doordat we opnieuw geboren zijn. We hebben net samen het avondmaal gevierd. Zijn sterven en zijn opstanding. Dat mogen we vieren, dat mogen we met ons meedragen. En dan zegt de Heer Jezus, ik ken uw werken. Ik weet wat je doet. Ik weet wat je gedaan hebt. Nou, Sinterklaas komt eraan, die heeft zo'n groot boek, hè? Ja, toch? Waar alles in staat wat we fout gedaan hebben. Is dat zo? Dan wordt dat boek van de Heer Jezus ook wel eens mee vergeleken, van God. Ik kom zelf uit een vrij zware kerkelijke denominatie. En als je je niet aan de wet hield en niet de dingen deed, dan werd dat allemaal opgeschreven en dan zou God je later voor de neus houden, of onder de neus houden. Dat boek bestaat niet, ook niet voor God. Als wij nu aan God in de hemel, de Vader, zouden kunnen vragen, is er nog zonde op deze wereld? Dan zou hij nee moeten zeggen. Want Jezus heeft alle schuld betaald. Hij heeft alle schuld weggewist. Op school hebben ze tegenwoordig van die whitewash borden. Ja? Daar kun je op schrijven en dan met een iets soort natte doek veeg je het weg en dan zie je niets meer. Dus de hemelse Vader ziet op dit moment geen zonde, want hij ziet ons, u en mij, door de doorboorde handen van zijn Vader heen. En daar is de schuld is weg. Anders zou Jezus straks nog een keertje op het kruis moeten sterven voor de wereld. Na het kruis van, 2000, van jaar 0. Of nee, jaar 0 niet, jaar 33. Hou maar even aan. Dus dat klopt niet. Maar hij heeft alles voldaan. Ik ken uw werken. Ik weet wat je gedaan hebt. Maar als we bij hem beleden hebben, als we tegen Jezus gezegd hebben van sorry, ik was stout, ik ben met mijn broertje geplaagd, of mijn zusje gepest. Ja? Jezus vergeeft, maar je moet het wel zeggen. Heer, ik was fout. Wil u mij vergeven? En dat is niet alleen voor de jongeren, dat is ook voor ons als ouderen. Hè? Want wij zijn ook niet vrij. Wij mogen ook elkaar vergeving vragen als het fout gegaan is. Als we het fout gedaan hebben. Sorry, wil u mij vergeven? En God vergeeft. Ik ken uw werken. Hij weet dus wat wij doen, wat wij gedaan hebben en eigenlijk ook wat wij nog gaan doen. Moeilijk, hè? En hij is er niet blij mee als wij dan toch nog bewust foute dingen doen. Maar hij wil ze wel vergeven. Ik ken uw werken. Maar ik ken ook uw verdrukking. Ik weet ook dat we nood hebben. Hebben wij een kerkelijke nood? Nee toch? We zitten in een mooi vrij gebouw. Alleen we moeten straks even iets eerder uit zijn. Maar dat lukt wel. We zijn vrij. In zoverre vrij. Ik ken uw verdrukking. Welke verdrukking kunnen wij ervaren? De druk van de maatschappij? De druk van het moeten? Echte verdrukking of narigheid omdat we gelovig zijn, is er niet. Of in sommige kerkelijke gemeenschappen kan het nog wel eens zijn, als je niet doet wat men vraagt, dat je dan als het ware verdrukt wordt. Maar echte verdrukking kennen wij hier niet. Die kennen ze in andere landen. Waar men de Bijbel niet mag lezen, waar men niet met de Bijbel mag werken, waar men niet mag samenkomen. In China, waar het weer een inval was, vorige week of een paar weken terug, in de christelijke gemeenschap. Daar is voor ons verdrukking. Die verdrukking kennen wij niet. Maar is de vrijheid voor ons niet een bepaald moeilijk punt? Want we hoeven niks, hè. We mogen alles. En we zijn toch verlost. Dus het gaat toch allemaal goed? Kunnen we er Jezus bij vragen? De jeugd bij ons in Den Bosch, die gaat een keertje naar de film gaan. En toen vroeg ik van, en naar welke film? Nou, naar die en die. Laat ik nou net de referentie gelezen hebben van die film, wat de inhoud van die film zou zijn. Ik zei, moeten jullie daar echt wel naartoe? Ja, pa, jij hebt altijd iets. Ik zei, nee, ik vraag alleen of dat kan. Ik zei, maar ik heb één voorwaarde. Als je ook een kaartje voor de Heer Jezus kunt kopen, dat je mee mag, heb ik geen probleem. Ze zijn niet geweest naar die film. Wat ze later gekeken hebben, weet ik niet meer hoor. Maar ze zijn toen niet gegaan. Ze hebben dus ook gezien van, hé, dat horen wij niet thuis. Maar goed, die verdrukking kan ook voor ons zijn. En armoede. Armoede, arm en rijk. De tweedeling is vandaag de dag. Die was er vroeger ook al. Hoe arm zijn we of hoe rijk zijn we? Daar was een hele rijke havenstad. Maar ook heel veel arme mensen die hard moesten werken. En ook een bepaalde vorm van slavernij zal er ook best geweest zijn. Als u daar meer van wil weten, ga maar eens op Google kijken en typ de jaartallen maar eens in. Dan kun je een heleboel referenties en heel veel wetenswaardigheden daarop terugroepen. Ik ken uw werken. Ik ken uw verdrukking. Ik ken uw armoede. U bent echter rijk. Hoe rijk zijn wij? Hoe rijk zijn wij? Zijn wij schatrijk? Ja toch? Wat erven wij straks? Ja, heel plastisch uitgedrukt, straten met goud, hè? Straten van goud. En dat gaat niet om dat goud. Want iemand heeft een keertje gezegd van, in het begin van mijn geloofsleven ging het me om de hemel. Ik wilde niet naar de hel, maar ik wilde naar de hemel. Ik wilde niet naar de pijn, ik wilde naar de vreugde en de blijdschap. Alleen toen ik God beter leerde kennen, gaat het mij niet meer om de hemel, maar gaat het me om de God van de hemel. Om hem die dat voor mij heeft bewerkt. Naar hem die dat voor mij heeft gedaan. Die rijkdom, die hebben wij. En daar speelt dan gelijk bij in die maatschappij dat er een lastering is. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Ze zijn namelijk een synagoge van Satan. Er was daar oppositie tegen de christenen. Maar van wie? Van de Joden. De Joodse gemeenschap daar die ging fel tekeer tegen degene die Jezus wilde volgen. Want een Jood, een orthodoxe Jood, erkent nog steeds de Heer Jezus niet. Die verwacht hem nog steeds. Hij moest nog geboren worden. En wij mogen weten, en we geloven er ook in hoop ik, dat hij is opgestaan, gestorven en opgestaan. Hij is mijn redder en mijn verlosser, we hebben het net gezien. Maar hier zijn het mensen die dus er fel tegen zijn. De lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Wij hebben een paar jaar terug in onze gemeente daar een heel nare periode mee gemaakt. Er was ook iemand die zei van, nou, kijk, ik ben nu Messias belijdende Jood. En wij moeten eigenlijk, daar kwam het weer helemaal op neer, wij moeten ons weer helemaal onder de wet scharen. Terwijl Jezus zegt, ik heb de wet volbracht. Mogen wij dan alles doen? Nee, wij hebben ook de gewone normale regels te bewandelen en ons aan te houden. Maar we zijn niet onder de wet om daar ons heil mee te verdienen. En die man ging zo ver dat hij daar echt heel nadrukkelijk mee bezig was. En bijna de gemeente op zijn kop gezet zou hebben als hij niet geattaqueerd was. De narigheid van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Het eerste wat ik aan hem vroeg was, heb jij een Joodse moeder? Nee, zei hij. Zin, dan ben je ook geen Jood. Want je bent echt pas een Jood als je uit een Joodse moeder geboren bent. Want die draag je. Achterin zit een dame die is al iets over de 9 maanden heen. Ja. Ja. Maar, ja, prachtig voorbeeld hoor, dankjewel. Ja. Maar een moeder, een vrouw, die draagt het kind 9 maanden. En dan ga ik je heel plastisch zeggen, pas eigenlijk niet in een preek en in een geestelijk betoog. Wie dat zaadje poot, weet niemand. Ja, de man en de vrouw samen, ja? Maar die vrouw draagt het 9 maanden. Dus je bent een Jood of een Jodin als je uit een Joodse moeder geboren bent. Dat ligt vast. En dat is hier ook. Maar hier zeggen ze, ik ben een Jood, maar ik ben het niet. Het waren dus bekeerde heidenen die fel tekeer gingen tegen de mensen daar in Smyrna. Maar het niet zijn, en dat staat er nog achter, zij zijn namelijk een synagoge van Satan. Ze laten zich gebruiken door de boze en ze zitten op de school van de Satan. Kunt u de spanning voelen? Zeggen dat je gelovig bent, zeggen dat je God volgt, de God van het Oude Testament, en zo tekeer gaat tegen hen die Jezus volgen, als je de lijn heel eenvoudig leest. Het is toch niet moeilijk. Maar dan, we moeten, en wij moeten niks meer, wij mogen. We mogen hem dienen, hem volgen, maar niet die kant op gaan. Een synagoge van Satan, een leerschool van Satan. Dan komt de bemoediging voor ons vanmorgen. Wees niet bevreesd. Wees niet bang. Wat gaat er in onze maatschappij gebeuren? Wat gaat er wereldwijd gebeuren? We weten het niet. Maar worden we verdrietig, worden we angstig of worden we blij? Worden we blij? Wat zegt u? Ja, precies. We gaan naar huis. We gaan naar huis. Het komt dichterbij dat Jezus terugkomt. Ik ben dood geweest en ik leef. En die levende heiland heeft beloofd dat hij wederkomt. Er staat hier in dit gedeelte bij Smyrna niet in. Maar daar mogen we er heel eenvoudig in lassen. Hij komt terug. En die tijd is niet zo ver meer. Ik waag me nooit aan jaartallen. Ja. Want er komt er straks nog eentje van 10 dagen. Nou, die 10 dagen bleek iets anders te zijn dan 10 dagen. Maar zijn we blij? We weten dat we bij Jezus horen. Maar wat een taak hebben we dan nog om de mensen te vertellen dat Jezus leeft. En het uit te stralen wie hij is. En dat was ook voor Smyrna. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Er kan nog verdrukking komen. Er kan nog pijn komen. Wij weten ook niet hoe het laatste stukje van ons leven is. Want ik kan wel zeggen van ik ben blij, maar als ik heel erg ziek word en kanker krijg en kapot ga van de pijn. Ja, sorry hoor, ik denk dat we beter kunnen benoemen als de ziekte van K. Nee, het is kanker. Ja? Je gaat eraan, je leven wordt verkort, maar het einddoel, waar gaan we heen? En ik denk dat we dan God bidden mogen van Heer, geef me dan de kracht, geef me dan de liefde, de wijsheid, maar uw aanwezigheid om mij te dragen door die pijn heen. Want dat wil hij doen, daarvoor is hij bij ons. Daarvoor woont de Heilige Geest in u en mij, om ons die weg aan te wijzen. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen. Dat was daar, die werden de gevangenis ingegooid. omdat ze niet wilden buigen voor het systeem, maar Jezus vasthielden. Dat gebeurt vandaag nog. Hoeveel zijn er door ISIS niet, ja? Zijn we erbij? Ik heb het straks al gezegd, in China, een inval in een dienst van christenen. Waarom? Omdat ze niet in het systeem willen passen, maar een andere vrijheid krijgen en mogen leven. Maar we zullen daar maar wonen. En het valt mij op dat er vrij vaak, of voor mij vaker, getuigenissen komen van mensen uit landen waar men niet geloven mag, dat die een beeld van Jezus krijgen, dat die een droom krijgen, dat die door God zelf bereikt worden, want wij mogen er niet in. De Bijbel mag er niet binnen. Wij hadden iemand die werkte op een baggerschuit, een zandzuiger, moslimland in, maar een Bijbeltje mocht je bij de douane achterlaten. Mocht er niet mee binnen. Dus die bedrukking, die is er, was er toen, die is er nu en die is nu nog verergerd. De duivel zal u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. Kunnen we de proef aan? Kunnen wij de proef aan als het ons gevraagd wordt? Gaan we met Wim mee om te getuigen op de markt? Met de boekenstal? Wim, heb je er een paar bij gehad? Ja? Ja? Wel, lieve mensen, dan moeten we ook daar gaan staan, hè? En Luther moet ooit gezegd hebben, dat heb ik misschien de vorige keer hier ook verteld, ik weet het niet meer, maar hoe je reclame dan. Luther moet ooit gezegd hebben, hier sta ik, maar ik kan niet anders. En wij moeten nu eigenlijk zeggen, hier sta ik, maar ik wil niet anders. Ik ben een christen. Als je dan schieten wilt, schiet dan maar. Maar ik kan niet verloochenen. Die blijdschap, dat leven in mijn hart, dat is hij zelf. In de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. De beproeving is er voor jullie en voor mij, voor de hele wereld, van wie gaan we volgen. En dan, een oproep. Wees trouw tot de dood. Wees trouw tot de dood. Hoe moeilijk het ook kan worden, hoe moeilijk het ook kan zijn, een bemoediging dat hij er toch bij is, maar wees trouw. Verloochen Jezus niet. En nou is het soms best moeilijk om dan toch te blijven getuigen. Maar hier is de oproep. Wees trouw tot de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. En hier komt die kroon weer terug van dat toneelspel. Ja, van Dionysius. Hij was dood. Hij kreeg een kroon. Hij werd gedood. Of hij speelde de dood. En ik kwam daar weer levend terug. De kroon des levens. Van wie krijgen wij hem? Van één persoon, van Jezus, van hem alleen. En dan staat er ook in de Openbaring, we zullen de kronen voor zijn voeten neergooien van, en hem aanbidden. Ook die 12 ouderlingen deden dat. En wij ook, want we hebben hem zelfs niet verdiend. Maar we krijgen wel de kroon des levens, het eeuwig leven wat hij ons belooft. Dat is wat hier ook in Smyrna in de brief staat. Diadeem of een kroon. Wie oren heeft, wie heeft het niet verstaan? Ook achterin, in het Engels, doorvertel. Dus iedereen heeft het gehoord, wat de geest tot de gemeente zegt. Ben ik de geest? Nee, maar ik mag wel namens de geest dit stukje uitleggen. Het is God zelf die hier door wil spreken, die hier doorheen wil spreken. Het is zijn woord. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. We kunnen lichamelijk lijden, maar de tweede dood zullen wij niet meemaken. Maar aan het eind van de Openbaring kun je die lijnen trekken, de lichamelijke dood en de tweede dood. De tweede dood is dat we voor eeuwig van God gescheiden zijn. En of dat het nu echt een brandend vuur is. Een oude broeder die vertelde mij eens, ik denk dat het alleen al een eeuwige pijn zal zijn, als je daar bent waar je niet zou moeten zijn, maar dan ook de wetenschap hebt, ik had hier nooit hoeven zijn. Ik had daar kunnen zijn. De wortel, de worm, ja, ik heb het gemist, maar het is mijn eigen schuld. Maar zou het een gloeiende plaats zijn waar je op moet zitten? Ik weet het niet. Maar er staat, Jezus gebruikt ook het woord dat het een echt vuur is. Oké, ik laat het even in het midden. Wij zullen het hopelijk nooit meemaken en nooit, ja, misschien wel zien, maar dan van afstand. Maar we mogen in die heerlijkheid zijn die God ons belooft. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Overwinning. Maar wil ik overwinnen, dan is er ook een stukje strijd. En welke strijd heb ik in mijn hart te strijden? Welk toneelspelletje speel ik ook nog wel eens? Ieder van ons, denk ik. Dat we ons iets anders voordoen dan dat we echt zijn. Dat is ook een toneelspel, hè? En Jezus wil dat wij echt open zijn. Ook naar elkaar toe. Als er iets is, vertel het elkaar. Maak het duidelijk. Maak je hart rein. En wees open. En ook luisteren naar elkaar. Iconostase hebben we gehad. We hebben net gezongen. Prachtig lied. Ik zou bijna vragen van zullen we het als volgende lied zingen. Voordat ik stop. Ik kies. Voor u. Voor wie? Voor Jezus? Vandaag? Of hebben we al gekozen? Maar elke dag moeten we weer opnieuw kiezen, hè? Wedergeboorte is één keer, zoals we uit de natuurlijke ouders geboren zijn. Ze hebben ook een wedergeboorte, een nieuwe geboorte in ons hart. En dan is het een dagelijkse bekering. Ik kies voor u een dagelijks kiezen om hem te volgen. Zullen we dat samen doen? Mag ik kort sluiten? Heren, dank u wel dat u ons oproept om trouw te zijn. Om elke dag van ons leven voor u te kiezen en samen met u door dit leven te gaan. Wil u ons helpen, Heer, en dat we ons hart niet afsluiten voor de stem die in ons is, door uw Heilige Geest, dat we u zullen volgen, stap voor stap. Dank u wel dat u een liefdevolle God bent, die in uw Zoon voor de oplossing gezorgd heeft, dat u, Heer Jezus, gestorven bent, maar ook echt opgestaan. In tegenstelling tot dit toneelspel van Polycarpus, van Dionysius. U leeft en u komt terug. Dank u wel dat we u mogen verwachten, vandaag of morgen. Maar in ieder geval dat we bereid zijn om u te ontmoeten. Dank u wel. Amen.